de manier waarop je niet alleen in de organisatie bent welkom geheten, maar eigenlijk
in het leven
naar je grote boog van het leven kijkt, hoe je in het leven bent welkom geheten, hoe bepalend dat inderdaad is voor de manier waarop je je onbewust hebt leren toevertrouwen aan de wereld om je heen, waar hechting dan over gaat. En hoe dat ook weer van invloed is op de mate waarin je veerkrachtig bent wanneer je met tegenslag te maken krijgt. Dat is een heel belangrijk frame waarbinnen wij naar leiderschap kijken, naar ontwikkeling kijken, naar transitie kijken. De dialoog is by far het belangrijkste instrument dat je als leider in handen hebt. Die dialoog is het instrument om werkelijke verandering met jezelf en met elkaar vorm te geven. En in onze programma's vormt de dialoog ook een backbone. Dus we zeggen tegen onze deelnemers, die dialoog die moet je eindeloos oefenen. Dat is een weg dat we niet geneigd zijn om dialoog te voeren. We zijn geneigd om standpunten uit te wisselen. Ja.
We horen Marnix Rijmering, partner in de School voor Transitie, met wie ik spreek over doorleefd persoonlijk leiderschap naar aanleiding van het boek Taal van Transitie. Je roeping als leider in een wereld in verandering. Dag beste luisteraar, fijn dat je weer luistert en na heel wat afleveringen over het onderwijs van verschillende kanten bekeken, vond ik wel dat het weer eens tijd werd om naar leiderschap zelf te kijken. En zoals jullie van mij gewend zijn, dat leiderschap bekijk ik holistisch, menselijk, vanuit alle aspecten. Dus hoofd en hand en hart en ziel. Hè, dat geldt niet alleen voor onderwijs, maar dat geldt voor mij ook voor leiderschap. En op die manier zoek ik ook literatuur en kwam ik op een mooi boek, Taal van Transitie. Dat heeft als ondertitel Je roeping als leider in een wereld van verandering. En dat woord roeping, dat trok mij wel aan. Wereld in verandering, wat is dan transitie? En ik maakte kennis met Marnix Rijmering. En hij is partner en hij werkt voor de school voor transitie. Dat is dus niet de transformatieve school, beste luisteraar. Je kent misschien Ilias Eloidi, de onderwijssocioloog. Die heeft het heel erg over de transformatieve school. Dat gaat echt over de school en hoe je die schoolcultuur kunt veranderen. De school voor transitie. Ja, laat ik Marnix even vertellen van wat is de school voor transitie. Dag Marnix.
Dag Taco, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat is de School voor Transitie? Wij zijn een secure base voor mensen en organisaties die vorm willen geven aan werkelijke verandering.
Secure base?
Ja.
Leg dat eens even uit, want er komt in het boeken voor, maar dat is wel gelijk een opvallende term.
Zeker, zeker. Een secure base is een bron. Een bron die twee dingen doet, tegelijkertijd. Een bron die verbinding brengt, vertrouwen wekt, veiligheid biedt. En tegelijkertijd vanuit die bedding die dan ontstaat, aanmoedigt, uitdaagt en aanzet tot het nemen van risico's.
Care and dare, hè? Dus dat weet ik uit het daring. Boek.
Ja, zo is het. En eigenlijk kan een secure base alles zijn. Dus vaak zijn het mensen of personen in ons leven. Maar eigenlijk kan een secure base alles zijn. Een ervaring, een doel, een droom, een gebeurtenis. Eigenlijk kan het alles zijn.
Iets waar je thuis bent. En waar je je zo thuis voelt dat je ook je kunt gedragen zoals jij het liefst zou willen.
Zeker, om van daaruit de wereld te gaan ontdekken. Ja. De wereld in te trekken.
Caring and daring. Nou ja, daar gaat inderdaad het boek zelf natuurlijk ook veel over. Want jullie school werkt niet alleen voor het onderwijs. Je heet een school voor de transitie, maar jullie werken voor veel organisaties.
Klopt.
Welke organisaties komen jullie zoal?
Ja, we komen echt in alle sectoren die je maar kunt bedenken. Dus het bankwezen, verzekeringswezen. Inderdaad het onderwijs, maar ook de zorg, de overheid, lokale overheid, landelijke overheid. Dus we zijn echt op heel veel plekken zijn we betrokken bij heel veel verschillende soorten organisaties. En dat is ook wel wat mijn werk en ons werk zo ontzettend leuk maakt, omdat je de kans krijgt in heel veel verschillende keukens te kijken.
Ja. Nou, we gaan jou zeker ook wel beter leren kennen hoe je dat dan doet en, mm-hmm. en wie jij daarin bent. Ik vind het zelf mooi dat dus jullie organisatie niet alleen in het onderwijs werkt, maar dus ook in al die andere sectoren. Want dan heb je die kruisbestuiving.
Ja.
Je kunt veel van elkaar leren. En wat ik ook wel mooi vind, er zitten heel wat 2 à 3 slagen in het boek. We weten, hè, 3 slagen hou ik van. Die wil ik even benoemen, voordat we zo echt in gesprek met jou gaan. Namelijk, wat ik zo mooi vind aan het boek is, hè, jullie geven in het boek aan, en jullie moet ik even zeggen, de auteurs Jacob van Wielink, Riet Vindelaars-Jaspers en Leo Wilhelm.
Ja.
En hoofdstuk 7, ondergetekende Marnix Rijmering.
Ja, samen met mijn collega Klaartje van Gaster overigens. We hebben mogen bijdragen aan hoofdstuk 7.
Precies. Ja, dus ja. Dat is mooi. Dus vind ik, ook, ik vind het ook leuk dat ik niet met de auteur zelf, maar met de medewerker ben. Waardoor het boek spreekt voor zich en jij spreekt ook weer voor jouw verhaal. Mm-hmm. Maar het mooie van het boek vind ik, jullie hebben het over taal voor transitie. Je hebt het over inderdaad de wereld van verandering. En daar speel je al met een tweeslag. Namelijk, gaat in de wetenschap en in bedrijven en organisaties en in onderwijs over verandering. Maar verandering kun je heel erg mentaal en hoofdelijk aanpakken. En jullie kiezen voor het woord en transitie. Mm-hmm. Dat is de taal mm-hmm. van transitie. Mm-hmm. En dat is veel meer, wat gebeurt er emotioneel, op betrekkingsniveau? We gebruiken ook wel eens de bovenstroom en de onderstroom. Mm. Nou, toch maak ik er een drieslag van. Want wat ik zo mooi vind van jullie is dat, ondanks dat het een bovenstroom en onderstroom, en jullie meer in die onderstroom zitten, kun je nog steeds de onderstroom, zie ik in veel organisaties, behoorlijk cognitief aanpakken. En daar zit voor mij de derde verdieping, dat ik zeker naar het laatste hoofdstuk, de roeping als leider, heb ik daarin herkend, is dat je in die onderste laag echt ook gaat zoeken naar wat drijf je ten diepste, wie ben je, vanuit je biografie. Heel veel opleidingen doen dat, weet ik, schoolleidersopleidingen. Heel veel leiderschapstrainingen gaan erover. Maar ik kreeg bij het lezen van het boek, en straks ook wil ik met jou de zes hoofdstukken ook doornemen, kreeg ik echt het gevoel, maar jullie gaan echt een weg. Een diepgaande weg, waardoor je ook in de onderstroom het onderste uit de kan haalt.
Ja, dat is in ieder geval wat we proberen te doen. Ja. Misschien toch nog even terugkomend op het verschil tussen verandering en transitie. Dus wat we in organisaties zien, ook in onderwijsorganisaties, is dat er voortdurend veranderingen aan de hand zijn. Soms komen die veranderingen van binnenuit, vanuit de school zelf of de onderwijsinstelling zelf. Maar net zo vaak komen die veranderingen vanuit een ministerie of vanuit de inspectie op je af. En daar moet je als school dan wat mee. En die verandering, die is vaak voor iedereen hetzelfde. Dat is een verandering van A naar B. We gaan met het nieuwe systeem werken. We gaan met dit nieuwe onderwijskader werken. We gaan met deze nieuwe onderwijsvisie werken. Dus die verandering in zichzelf is voor iedereen hetzelfde. Je gaat van A naar B. Maar hoe iedereen die verandering beleeft, dat is een strikt individueel proces. Ja. En dat als je het met elkaar niet hebt over wat er mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel zelfs met je gebeurt wanneer je aan het veranderen bent. En je hebt daar het gesprek met elkaar onvoldoende over. En dan raak je elkaar dus kwijt in de organisatie. En dit is waar heel veel organisaties mee te kampen hebben. Teams met mensen die een groot hart hebben voor onderwijs, maar elkaar eigenlijk ergens zijn kwijtgeraakt.
Ja, en het mooie vind ik wat je daarvan zegt, is dat je geeft nu echt een voorbeeld van dat je dus inderdaad die weg naar binnen, naar diepgang, het dialoog met elkaar, maar ook de dialoog met jezelf, op het niveau niet alleen van de verandering en de inhoud, maar ook echt wat zit daaronder, welke emoties, hoe beleef ik dat. En laat ik daar gelijk even jullie cirkel van transitie of transitiecirkel aankoppelen, dat ook gelijk de indeling van het boek is. Mm-hmm. Want de fases die jullie in zo'n transitieproces met een organisatie nemen, in ieder geval in de theorie en in de praktijk zul je er vast wel heel veel voorbeelden hebben. Mm-hmm. Alleen al die woorden geven al aan, mm-hmm. wat is die beleving, hoorde ik je zeggen. Dus dat de menselijke beleving centraal staat. Van jou, van iedereen en met elkaar. Naast natuurlijk ook gewoon die verandering die van buitenaf komt en de inhoud die centraal staat. Maar mm-hmm. de zes hoofdstukken heten, en dus dat is ook de cirkel van transitie, hoewel je niet per se de cirkel helemaal zo hoeft te volgen. Maar het is wel een helder onderscheid. De eerste dimensie van een transitie aangaan is dat je allereerst contact en welkom moet hebben gemaakt met jezelf en met de organisatie. Nou, dus dat is het eerste hoofdstuk, komen we straks wel terug. Het tweede hoofdstuk heet hechting en veerkracht. Nou, daar heb je hem al. En daar zit al heel veel wat we vanuit de systeemtheorie weten wat zijn onze hechtingstijlen en wat zijn onze patronen, hoe zat het in onze familie en familieopstellingen, die kant zit daar ook in. Verbinding en intimiteit is dan de derde. Ja. Als je niet met elkaar als team, ik neem even jouw voorbeeld net, verbinding hebt, en als een leider niet die intimiteit aangaat, dan kun je misschien van de buitenkant wel veranderen, maar verander je dan ook met elkaar van de binnenkant. Verlies en afscheid, dat vind ik ook mooie termen, want daar hebben we het eigenlijk nooit over. Verlies en afscheid. En rouw en integratie. Kijk, het is natuurlijk niet voor niets. De bekende Riet, Villelaars, Jasper zit natuurlijk helemaal ook in die theorie. En uiteindelijk dan, waar jouw hart vol van is, betekenisgeving en roeping. Die zes hoofdstukken, die zes taartpuntjes van de cirkel. Mm-hmm. Ja, dat geeft voor mij al heel mooi weer van hoe diepgaand menselijk jullie dat willen aanpakken.
Het zijn ook diep menselijke thema's. Ik denk dat het, als je erbij stilstaat, dat het thema's zijn die we allemaal in ons leven tegenkomen. En om maar met dat eerste te beginnen, dus contact en welkom, de manier waarop je niet alleen in de organisatie bent welkom geheten, maar eigenlijk
als je in het leven.
Naar je grote boog van het leven kijkt, hoe je in het leven bent welkom geheten, hoe bepalend dat inderdaad is voor de manier waarop je je onbewust hebt leren toevertrouwen aan de wereld om je heen, waar hechting dan over gaat. En hoe dat ook weer van invloed is op de mate waarin je veerkrachtig bent wanneer je met tegenslag te maken krijgt. Ja, dat is een heel belangrijk frame waarbinnen wij naar leiderschap kijken, naar ontwikkeling kijken, naar transitie kijken. En de andere thema's die je noemt, die spelen dus voortdurend in ons leven een rol en dus ook in ons werk een rol. En je zei net, dat thema van betekenisgeving en roeping, daar zal je hart wel vol van zijn. Dat klopt. Maar eigenlijk is mijn hart vol van elk van die thema's, omdat ik in mijn werk met al die thema's bezig ben.
Dat lijkt me een heel mooi moment om nu naar jou te gaan. Mm-hmm. Ja, want voordat we dus de theorie uitpakken en in voorbeelden in hoe je dat in scholen of andere teams kunt doen. Jij bent ook welkom geheten in het leven.
Zeker.
Je hebt ook hechtingsstijlen gekend en kent ze. En patronen. En jij weet ook hoe je verbinding en intimiteit doet. Mm-hmm. En eigenlijk mijn format van dat ik ook naast de inhoud ook altijd iets verdiepends wil weten van een gast.
Ja.
Dat past eigenlijk ook wel bij bij dit boek en bij jullie werkwijze eigenlijk.
Zeker.
Dus we gaan eens bij jou. kun jij eens aangeven van, in die hele geschiedenis van welkom heten, hechting. Zijn daar kritische momenten voor jou geweest?
Ja, zeker. Kritische momenten in de positieve zin. En natuurlijk ook kritische momenten in de minder positieve zin. Ik ben dus Marnix, ik ben 45. Ik ben 45 jaar geleden geboren in Apeldoorn op de Veluwe. In een onderwijsgezin. Mijn vader en moeder werkten allebei in het onderwijs. Zijn inmiddels met pensioen. Mijn vader is heel lang, eigenlijk zijn leven lang, docent Nederlands geweest. En mijn moeder werkt in het speciaal onderwijs. En ik ben grootgebracht in een gezin met een oudere zus, 7 jaar ouder, en een oudere broer, 5 jaar ouder. En in dat gezin ben ik me gaan bewegen. Daar liggen mijn wortels. En als het dan meteen over hechtingspatronen gaat. Wat ik in elk geval terugkijkend in mijn gezin van herkomst heb meegekregen, is en dat is ook wel eigen, denk ik, aan een onderwijsgezin, is een grote mate van structuur, duidelijkheid en daarmee ook veel veiligheid aan de ene kant.
Dat is weer die caring.
Ja, ja, zeker. En aan de andere kant zat daar ook aan vast. In ieder geval de boodschap in de onderstroom. Vanuit die duidelijkheid. Zorg dat je een plan hebt. Weet waar je heen gaat. Weet wat je wilt. Blijf in beweging. Ga niet bij de pakken neerzitten. Daar in die voorwaartse beweging was er ook niet altijd ruimte. Althans, zo heb ik hem terugkijkend niet altijd ervaren. Om uitgebreid stil te staan bij, wat gebeurt er nou aan mijn binnenkant?
Nee, maar het was wel een vorm van daring. Van zorg ervoor dat je een plan hebt.
Zeker. En dus daar heb ik ook daar ben ik ook diep dankbaar voor. Dat ik die voorwaartse beweging. Ja. Die heb ik echt aangereikt gekregen. En daar heb ik echt ook ongelooflijke vruchten van kunnen plukken.
En die binnenste beweging, wat je geeft normaal aan, die heb je wat gemist, zei je?
Nou ja, dus werkelijk stilstaan bij, wat gebeurt er nou met mij? Kan ik het daar ook over hebben? En kan ik dan ook samen met mijn ouders of broer of zus ook iets nieuws ontdekken over mezelf? Ja, dat heb ik in het gezin niet zo erg meegekregen. Dat heb ik veel later buiten dat gezin ook moeten leren. Ja. Bijvoorbeeld in vriendschappen of bijvoorbeeld in mijn huwelijk. Of op de werkplekken waar ik ben komen werken. Daar is dat leerproces zo langzaamaan in gang gezet. Ja. En daar is ook wel de liefde geboren uiteindelijk voor het vak wat ik nu uitoefen.
Ja, want je bent ook leraar geworden.
Zeker, zeker. Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Dus ik wilde eigenlijk marinier worden, maar dat...
Allemaal onvoldoende. Ja, Duitse leraar, hè?
Zeker. Ja. Ik ben geen marinier geworden. Ik ben Duits gaan studeren. Ja. Prachtige studie in Utrecht. We begonnen met 5 mensen in mijn jaar. En ik heb het als enige van mijn jaar afgemaakt. Een exclusieve...
Zie hier het lerarentekort.
Zeker, ja, dit is het.
Het voorbeeld.
Lerarentekort in action, ja. Ik ben Duits gaan studeren. Ben toen in het middelbaar onderwijs gaan werken. Met heel veel plezier. Ben nadat ik docent ben geworden ook in een leidinggevende rol terechtgekomen. 2011 merkte ik hoeveel energie en plezier ik verloor in dat werk. Ik miste op een bepaalde manier mensen dicht op de huid zitten. Ja. Ik merkte dat het voor mij belangrijk was om mensen dicht op de huid te kunnen zitten. In de goede zin van het woord. Ja. Dicht bij mensen zijn. Stilstaan bij die binnenlaag. Stilstaan bij wat gebeurt er nou met mij. Nou, daar had ik zelf een enorme reis in af te leggen. Maar er was ook meteen al een groot verlangen om dat ook... Nou, met anderen te kunnen doen en voor anderen te kunnen doen. Ja, en dan ben ik dat pad van coaching en begeleiding eigenlijk ingeslagen.
Precies, dan ga je meer weg van een curriculum, een taal uitleggen. Dat is dan toch, wordt dan op dat moment minder van belang voor je en meer die menselijke kant en die verdieping.
Nou, ik kon het wel en ik vond het ook wel leuk, maar kon in toenemende mate voelen, dit is niet wat ik te doen heb.
Nou, laat ik die dan gelijk nu erbij pakken. Toen kwam je iets van je roeping op het spoor misschien?
Ja, toen had ik die taal eerlijk gezegd nog helemaal niet. Maar terugkijkend, was dat wel een moment waarop het leven mij uitdaagde. En me de vraag stelde, wie ben je nou werkelijk? Ja.
Want zo zie je dat, hè? Zo ervaar je dat. Van het leven heeft je die vraag gesteld.
Zo ervaar ik het. Ja. Ja, dus de omstandigheden en de mensen die in die omstandigheden zich met mij verbonden. En de mensen die op mijn pad kwamen. Ja. Dat hele pakket tezamen, vat ik samen als het leven stelde mij de vraag, wie ben je nou werkelijk en wat ga jij in de wereld in beweging brengen?
Ja, dat zijn ook gelijk de twee vragen als we zeker, hebben over roeping. Dat zijn, wie ben je nou eigenlijk en wat heb je te brengen in de wereld? Dat is echt wat je roeping is.
Exact, die twee delen.
Hoe zou jij die nu voor jezelf formuleren? Ik neem aan dat je dat wel eens gedaan hebt.
Zeker. Nou, mijn roeping is, ik ben een kameraad die avontuur brengt op weg naar overgave. En... het is belangrijk om daar een kleine ondertitel bij te geven. Dat eerste deel van mijn roeping, ik ben een kameraad, is dus het antwoord op die vraag, wie ben ik nou op de laag van mijn identiteit? En in die zoektocht, en dat kun je ook in het boek lezen, nodigen we mensen altijd uit om natuurlijk af te dalen in zichzelf, terug te blikken op hun levenslijn, terug te blikken op die positieve en negatieve ervaringen die ze in hun leven hebben opgedaan.
Wat wij nu in feite ook al deden.
Wat we nu in feite ook al zo aanraakten. Ja. En dan ontdek je ook dat eerste deel, wie ben ik op de laag van mijn identiteit, verbonden is met wat wij noemen wonden die in je leven geslagen zijn. Ja. De vraag is dan, welke vrucht laat je die wond ook dragen? Dat is het antwoord op die vraag, wie ben ik op de laag van mijn identiteit? Ja. Zoals het nou naar mij over mijzelf gaat, ik ben een kameraad. Ja, kameraadschap is iets waar ik mijn leven lang naar verlangd heb en nog steeds naar verlang. En gelukkig ook steeds meer ervaar. Maar wat ik op belangrijke momenten in mijn leven ook gemist heb.
Precies, daar zit voor jou een wond.
Daar zit voor mij een wond. Dus wat is nou werkelijk wat mij drijft? Dat is de diepe, intieme... emotionele verbinding met mensen. Dat is iets wat ik op zeker in mijn vroege leven gemist heb. Ja. Dat wist ik toen niet. Maar terugkijkend heeft dit mij enorm gevormd. Ja. Dus mijn roeping formuleer ik dus nu ook zo. Ik ben een kameraad die avontuur brengt op weg naar overgave. Omdat ik in dat eerste deel dan laat zien wat de vrucht van mijn wond is. En avontuur. Ja, weet je, ik heb mijn leven lang de dingen net anders gedaan. Net anders dan wat er van me verwacht werd. Op een bepaalde manier ben ik ook meegegaan met wat er van me verwacht werd. Maar ik deed binnen binnen die verwachting deed ik de dingen op mijn eigen manier. Ik denk dat dat een belangrijke kenmerk van mij is. En ik ben altijd in voor iets nieuws. Ja. Ik wil altijd nieuwe dingen proberen. Ik wil altijd nieuwe dingen ontdekken. En avontuur is dus een wezenlijk onderdeel van wie ik ben.
Maar dat is nog niet overgave. Dat is het laatste.
Ja, en overgave, dat is wel ook ontroerend. Omdat ik één ding in mijn leven het allermoeilijkst vind. En dat is me overgeven aan wat het leven op mijn pad brengt. Ja. Ik ben iemand die graag
gestructureerd, opgevoed en goed in controle.
In structuren. Ja. Ik denk graag in controle. Ik heb ook graag controle. Ik heb graag in de hand hoe dingen gaan. Ik vind het lastig om mij over te geven. Maar de momenten waarop ik het toch heb gedaan, dat zijn diepgaand transformerende ervaringen voor mij geweest. De momenten waarop ik me werkelijk kon overgeven aan het leven. Ja. En het is een ontroerend, omdat hier ook een zin doorklinkt van mijn moeder. Ja. En van mijn vader ook overigens. Een boodschap die ze me altijd hebben meegegeven, letterlijk. Neem het leven zoals het valt. Ja. Dat is een ultieme oproep wat mij betreft tot overgave. Ja. Ja. Ja, mooi. Dus die geef ik op die manier betekenis.
Ja, kun je er een voorbeeld van geven? Dat je gewoon, waar was van jou een moment, of wil je dat, hè? Want dat hoeft niet. Daar heb ik de controle losgelaten en daar is iets nieuws geboren, waardoor ik helemaal weer op mijn pad kwam.
Er zijn verschillende voorbeelden te noemen, maar het eerste wat nu in ieder geval in me opkomt, is de start van de school voor transitie. Ja. Dus ik was mijn collega Jacob van Wielink op het pad, op het spoor gekomen. Er was een vriendschap ontstaan.
Kameraadschap,
ja zeker. En hij heeft op enig moment het initiatief genomen om mij te vragen met hem de school voor transitie te starten. Dat hebben we samen gedaan. En mijn omgeving was daar eigenlijk zeer over verbaasd dat ik überhaupt overwoog om met een man die ik nog maar een half jaar of een jaar kende, zo'n instituut te gaan bouwen. Ik was nog maar een paar jaar voor mezelf begonnen. Ik had een eenmanszaak. Oh ja. Ik had mijn baan in het onderwijs. Wilde ik hiervoor gaan opgeven. Ja,
dus de gouden kooi van het onderwijs.
Nou ja, de gouden kooi. Maar in elk geval de zekerheid die een baan als leidinggevende in het onderwijs wel ook geeft. Die zekerheid in elk geval op te geven. En met name mijn ouders vonden dat ingewikkeld. Ja. Begrepen dat ook niet zo erg goed. Omdat ze zelf natuurlijk decennia lang in het onderwijs hadden gewerkt. Met veel plezier, met veel passie, veel overgave. Ja. Maar daar hoort ook een zekere mate van veiligheid en zekerheid bij. Dus zij begrepen dat niet zo goed. Maar ook andere mensen in mijn omgeving raden het mij eigenlijk af. Ja. Eigenlijk was er maar één iemand die daar werkelijk in geloofde. Dat is mijn vrouw Ellen. Die heeft gezegd, volgens mij is dit precies wat jij te doen hebt. Ja. Ga het maar doen. Ik steun je. Nou, daar ben ik haar tot de dag van vandaag dankbaar voor. En ik ben van start gegaan. Maar die boodschappen uit je omgeving krijgen. Mensen die echt dicht bij je staan. Mensen die je hoog hebt zitten. En die zeggen, doe het niet. En dan toch voelen ergens van binnen. Ja, maar ik moet dit doen. En dat was niet weten. En je dan overgeven aan wat er dan komt. Het initiatief van Jacob dat op mijn pad kwam. Voelen, dit is het. Ja, toch gesprongen. En nu zijn we hier.
Toch gesprongen, mooi voorbeeld. Het is ook een voorbeeld van Ellen, de secure base op dat moment.
Absoluut, absoluut.
En ik vraag altijd van, wat zijn inspiratiebronnen voor jou, voor in je leven, voor professionele ontwikkeling? Jullie gebruiken daar in feite de term secure base voor, zou je kunnen zeggen, zeker als het mensen betreft.
Ja, zeker.
En is naast Ellen, zijn er andere secure bases op die route die je nu vertelt geweest?
Ja, zeker. Ja, zeker. Andere secure bases zijn er zeker. Mijn ouders zijn ook een secure base voor me geweest. Dat zijn ze op een bepaalde manier nog. Hoewel dat nu wel ook een andere betekenis krijgt. Omdat ik natuurlijk in mijn leven verder gegroeid ben. En hun rol een beetje verandert.
Nou, wat ik wel mooi vind, wil ik even teruggeven ook hoe je erover praat. Hè? Want je geeft, en ik denk dat een luisteraar dat ook kan herkennen, dat doen we allemaal als we kind zijn en we worden volwassen, dan gaat je verhouding tot je ouders veranderen. Mm. En je gaat ze ergens om waarderen en je gaat ze ergens om vervloeken. Ik zeg het even heel sterk. Mm. En Ik vond het mooi bij jou te horen dat je geformuleerd hebt wat je hebt gemist. Zonder dat het echt als een verwijt klinkt voor mij.
Ja, maar
je nu ook weer duidelijk van dat je zegt van ik heb die secure base. En dat zoeken we natuurlijk allemaal. En niet iedereen is het gegeven. Dat is de andere kant. Hè,
want dat is ook zo.
Het hangt van alle partijen af, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus dat vind ik wel mooi. Dat je ook zegt, in feite zijn ze nog steeds ook in zekere zin een secure base voor je.
Nee, maar dat is ook. Het eerlijke verhaal is dat ik natuurlijk ook van die momenten en fases in mijn leven heb gehad waarop ik inwendige boosheid kon voelen. Over waarom hebben jullie me dit nou niet gegeven of niet gegund of de kans niet gegeven. Ja, terwijl ik nu in een fase van mijn leven ben waarin ik zelf ook ouder ben. Ik ben vader van twee zoons van 15 en 17. Dus ik weet heel erg goed dat je je kinderen schade berokkent. Ja. Je berokkent je kinderen hoe dan ook schade. Dat vind ik eigenlijk een hele troostende constatering. Ja. Want dat betekent ook dat je niet zo hard je best hoeft te doen om die perfecte ouder te zijn. Mijn ouders waren zeker niet de perfecte ouders, maar ze waren wel de beste ouders voor mij. Dus ik ben nu in een fase waarin ik daar echt met mildheid naar kijk. Ja. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus het heeft niet zoveel zin om nog stil te staan bij wat ik allemaal gemist heb. Het gaat er veel meer om, welke betekenis geef ik daaraan? Ja. Als leider van mijn eigen leven.
Precies.
Maar dank je dat je het opmerkt.
Ja, mooi. En andere secure base toevallig nog?
Ja, zeker. Nou, ik kan
Jacob misschien. Hè?
Jacob is zeker een secure base. De school voor transitie met alles wat daaraan vasthangt. De collega's is een secure base voor mij. Muziek is een secure base voor mij. Literatuur, met name Duitse
literatuur.
Ja, is nog steeds een secure base voor mij.
Jozef und sein Bruder staat daar in het Duits in de kast.
Kijk, heel goed. Nou ja, dus zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn heel veel secure bases. Sport is ook een secure base voor mij. Hardlopen is een secure base voor mij. Ja. Het zijn allemaal bronnen van inspiratie. Ja. Die mij helpen om de wereld in te trekken.
Precies. In feite zijn dat de momenten. Bij mensen hebben een parasympathisch en een sympathisch systeem. Ik haal ze altijd door elkaar. Maar de ene is de ontspanning. En de oplading en de andere is meer de inzet en de energie geven en aanstaan. En dit is jouw manier om in ieder geval in die ontspanning op te laden door deze secure base. Ja. Heb jij ook de doelvraag, vind ik ook wel belangrijk. Oefen je jezelf ook in de dingen die je belangrijk vindt? Dus we leren je kennen hoe je kijkt, hoe je staat in het leven en hoe je naar je biografie toe kijkt en wat je roeping is. Mm. Je hebt je secure base gegeven. Je hebt een aantal ervaringen gegeven. Mm-hmm. Ik vind het altijd mooi. Je moet het ook blijven onderhouden. Je moet datgene wat je belangrijk vindt. Heb jij van die manieren dat je dingen oefent? Dat je er bewust bij stilstaat? Bijvoorbeeld dus dat je die secure bases opzoekt?
Nou, dat is het. Dus daar begint het voor mij. Verbinding blijven maken met secure bases. In die ontmoeting. Daar zit de grootste oefening voor mij. Maar ook in het werk zelf natuurlijk. Leiders leren over taal van transitie. Leiders leren over de kracht van secure bases. Ja, is in zichzelf al een reis waarin ik mezelf ontmoet. Ja. Waarin ik mezelf tegenkom. En waarin ik mezelf dus ook automatisch oefen en uitdaag. Want ik kan je één ding vertellen, de manier waarop wij ons ambacht vormgeven, daarin komen we zelf 100% tevoorschijn. Ja. We brengen onszelf helemaal in. We geven onszelf helemaal. We vertellen niet over leiderschap, maar we laten, en dat is ons verlangen, we laten leiderschap zien. Ja. Dat vraagt iets van je. En dan, dat te doen is al een oefening in zichzelf.
Ja, in die zin ben je ook een je zou kunnen zeggen, een lucky bastard, dat het werk wat je doet, dat die roeping die je hebt daar doorheen schijnt, hè, dus dat je dat mee kunt nemen.
Ja.
Toch weet ik van je, en ook van het hoofdstuk over roeping, is dat jullie daar heel goed onderscheiden van die roeping die maakt jou wie je bent. En jij hebt er al woorden voor gevonden. En ik hoop ook dat de luisteraar, als je nadenkt, probeer eens ook op die manier naar je roeping te kijken. Kun je thema's vinden in je biografie of in je werkbiografie, waar je zegt van daar kwam ik mezelf tegen, zowel in goede zin als in slechte zin. Mm. Daar ben ik er ergens doorheen gegaan. En dat je daar wat woorden aan geeft, zoals jij dan kameraadschap en
avontuur en overgave
en daar dan een mooie zin van gemaakt hebt. Misschien vind je het ook wel vaag, maar ik vind het, dit kan een luisteraar ook hebben, van het is me te vaag, maar hierom vind ik het wel mooi, en dan maken we de overstap ook weer naar dat boek, dat doordat je zegt van echt gaat nadenken wie ben ik en wat heb ik te doen en in zo'n zinnetje vormgeeft, ga je van daaruit met die bril ga je kijken naar mijn rollen. Hè? Dat geven jullie heel mooi aan in dat, ja, in dat hoofdstuk. Hè? Dat je zegt van nou, ik heb een rol als professional. Dat kan dus een leider zijn of een leraar. Ik heb een rol als ouder misschien of als vriend. Ik heb maatschappelijke rollen.
Ja.
Dus dat vind ik een mooie. Wil jij ons eens meenemen,
ja,
hoe werkt dat dan om die cirkel van transitie door te maken? Waarvan we al weten dat datgene wat jij eigenlijk tot nu toe verteld hebt, dat is de weg die je als je leider bent, zeker als je leider bent, maar ook als leraar bent, denk ik, te gaan hebt om uiteindelijk zo'n cirkel van transitie in te gaan. Hè? Dus iedereen zit er helemaal met huid en haar in.
Mm-hmm.
Maar geef ons wat tools over van hoe werkt dat nou en wat brengt het dan?
Nou, misschien is het handig als ik dan een voorbeeld schets van een organisatie, ja, of een team die in een bepaalde situatie met elkaar gekomen zijn. En waarbij we dus dat venster van transitie gebruiken om ieders leiderschap in dat team te versterken. Dus ik moet denken in elk geval aan een teambegeleiding die ik onlangs heb gedaan van een team waarin ze merken we zijn de verbinding met elkaar verloren. We voelen ons op momenten niet prettig in onze samenwerking. We voelen ons op momenten zelfs onveilig bij elkaar. We kraken geen harde noten met elkaar. Uit angst dat die onveiligheid nog groter wordt. Of uit angst dat iemand de deksel op zijn neus krijgt. Wil je eens met ons meekijken om onze samenwerking te verbeteren? En wat we dan doen, in elk geval in dat team, is eerst individuele gesprekken voeren voorafgaand aan het traject. En in die individuele gesprekken stel ik bijvoorbeeld de vraag: hoe zag jouw start in dit team eruit? Hoe zag nou dat welkom in deze school, of in deze organisatie, of in dit team eruit? En dan vertelt iemand daarover. Dan krijg ik daarmee al heel veel informatie over hoe iemand plek neemt in die groep. En als ik dan...
Of het zegt over de organisatie zelf. Hè? Wat zijn daar de gewoontes, rituelen?
Exact. En in elk geval, als we dan met het team aan de slag gaan, dan heb ik dat in mijn achterhoofd. En gaan we in die teamtrajecten altijd aan de slag met de concepten van de secure base, caring en daring. En laten we mensen ook woorden geven aan: hey, hoe ben ik nou in mijn leven caring en hoe ben ik nou daring tegengekomen? Met andere woorden, hoe ben ik nou in mijn leven, heb ik ook geleerd om me onbewust toe te vertrouwen aan de wereld om me heen? Heb ik nou een heel erg caring opvoeding gehad of heb ik juist een hele erg daring opvoeding gehad?
Of beide.
Ben ik nou overwegend veilig gehecht? Ben ik nou overwegend onveilig gehecht? En hoe beïnvloedt dat ook mijn handelen bijvoorbeeld in dit team?
Mijn eerste reacties op incidenten, ja. Ja.
Dus dan leggen we ook uit dat die hechtingsbeweging die je in je leven hebt leren maken, caring en daring zijn hechtingsbewegingen, die ervoor zorgen in een bepaalde verhouding dat je overwegend veilig of overwegend onveilig bent gehecht. Dat die hechtingsbeweging iets is dat je iedere dag in iedere samenwerking, in ieder contact herhaalt, onbewust.
Ja.
En als mensen zich daar bewust van worden, dan zie je al dat ze naar elkaar gaan kijken van: hey, nu snap ik iets
waarom
beter.
Waarom
jij je soms terugtrekt. Ja. Nu snap ik iets beter waarom jij er soms vol bovenop vliegt.
Dominant wordt.
Dus langzaam maar zeker gaan mensen dan op een andere manier naar elkaar en ook naar zichzelf kijken. En dan zoomen we in op: oké, als dit nou de samenstelling in deze groep is van hechtingsbewegingen, hoe beïnvloedt dat dan jullie samenwerking? En wat betekent dat ook voor de manier waarop jullie je verbinden of niet verbinden met elkaar? En ook intimiteit vormgeven in deze groep. En intimiteit gaat over kwetsbaar kunnen zijn. Jezelf laten zien. Emoties uiten. Hoe doen jullie dat in deze groep? Of doen jullie dat überhaupt niet? En wat is daarvan dan het effect? En zo reizen we dan ook langzaam al naar het thema van verlies en afscheid. Want in de groep, in het team, zijn er altijd ervaringen geweest die voor de groep of voor mensen individueel een verlies zijn geweest. En hoe heb je daar nou mee gedeeld? Heb je daar met elkaar bij stilgestaan? Ja. Heb je afscheid genomen van wat je verloren bent? Zelf of als groep? Nou, en als Als je daarbij stil gaat staan, dan merk je al dat mensen in zo'n team zich vaak helemaal niet bewust waren van dat er dingen verloren zijn gegaan in de samenwerking. En daar al helemaal niet bij stil hebben gestaan. Omdat ons brein daar helemaal niet heen wil. Ons brein haat pijn. Dus we willen helemaal niet stilstaan bij dat ongemak van dat verlies. We willen gewoon zo snel mogelijk weer door. Ja. Naar het nieuwe begin, naar het nieuwe contact en welkom. Maar zo werkt het niet. En dan opent zich die linkerkant van de transitiecirkel. Die gaat over rouw en integratie. Rouw is natuurlijk een woord dat we vaak met dood en overlijden associëren. Maar rouw is in feite stilstaan bij wat je verliest. En stilstaan bij de emoties die dat verlies ook oproept. Ja.
En ze mogen er zijn, je mag ze omarmen.
Exact. Ja. Dus we leren teams en we gaan met groepen op pad om stap voor stap woorden te geven bij wat er verloren ging. Woorden te geven aan de emoties die mensen voelen. Zodat we langzaam in een situatie kunnen komen door dialoog. Dat we die verliezen en wat dat voor iedereen heeft betekend. Want het is voor iedereen anders. Dat transitieproces is voor iedereen anders. Hoe dat ook verweven kan worden. Geïntegreerd kan worden. Nou, in een zich voortschrijdende werkelijkheid. Want de werkelijkheid gaat ook door ondertussen. Ja. Maar hoe kan ik nou wat we verloren zijn of wat ik verloren ben integreren, verweven in die werkelijkheid die voortgaat. Ja. Nou, en als we dat hebben gedaan, ja, dan opent zich ook de weg naar betekenisgeving. Ja. Ja. Welke betekenis geven we nou met z'n allen aan dat wat we verloren zijn? Welke betekenis geven we nou aan bijvoorbeeld dit hele teamtraject? En dat opent de weg naar roeping. Wie zijn we dan nu? Ja. Nu we dit ons realiseren, nu we deze lessen hebben geleerd, nu we deze dialoog hebben gevoerd, nu we eindelijk, hopelijk, wel in verbinding met elkaar emoties hebben kunnen laten zien, pijnpunten op tafel hebben kunnen leggen. Wie zijn we dan nu als mens? Wie zijn we dan nu als groep? En wat betekent dat dan voor een nieuw welkom, voor een nieuwe start, voor de toekomst?
Mooi, het is helder voor mij en denk ook wel voor de luisteraar. Wat ik ook moet denken is van door zo'n beweging te maken, en dit kan in dit team bijvoorbeeld door een incident zijn geweest, maar stel dat elk team dat doet, dat spreekt mij er namelijk heel erg in aan, dan kom je volgens mij heel goed als team en als persoon op je why. We hebben vaak over de why in heel veel bedrijven. Of missie, visie heet het dan. En dat kunnen van die mooie mentale slogans zijn. Ja. Maar er is geen weg afgelegd. Er is geen reis afgelegd. En dat vind ik het mooie hiervan. Dat die reis aflegt. Dat je dus je zou dus kunnen komen op de why van iedereen persoonlijk. Ik zit als hoofddocent aan een schoolleidersopleiding. En daarin werken we heel erg toe dat leiders in het onderwijs leren om hun persoonlijke why te formuleren. Maar dit geeft mooi taal aan. En dat is ook wat wij proberen te doen met ze. Dat je die weg inderdaad zo aflegt. En dat je dus ook vanuit die tot een why voor het hele team komt.
Nou ja, dat is het. Maar die why is slechts één onderdeel van wat wij roeping noemen. Ja, ja. Dus bij die why ben je inderdaad zelf als het ware niet in het geding. Nee.
Heel vaak, hè? Zoals die in veel bedrijven wordt geïnterpreteerd.
Ook die missie die veel...
Jullie noemen het woord purpose, hè? Dus hartstikke in purpose. Maar het is goed dat we daar nu even bij stilstaan.
Ja.
Want dat maakt nog maar eventjes die finesse duidelijk. Wat ik in het begin ook zei van... Oké, je gaat die onderstroom in, maar je verdiept hem. Want de why wordt ook wel gezien als... Ja, je gaat die onderstroom in. Mm-hmm. En zo pakken wij hem in de opleiding ook op. En we hebben daar een hele bepaalde werkwijze voor. Maar ik zie vaak in organisaties... En soms ook bij studenten, dat ze dat niet vatten. Omdat ze dan toch weer op het cognitieve...
verdwijnen naar hun hoofd.
Op de inhoud, op de opdracht gaan zitten. Jullie hebben daar een mooi onderscheid tussen purpose en roeping.
Ja, klopt. Dus purpose is wat ons betreft slechts één deel van wat wij roeping noemen. Dus purpose is gekoppeld aan missie, is gekoppeld aan die doe-energie. Is gekoppeld aan iets voor elkaar krijgen in de wereld.
Doen.
Dat is doen. Roeping gaat wat ons betreft... over zijn en over doen. Maar het begint bij zijn. Het begint bij die zijnsenergie. Wie ben ik nou op de laag van mijn identiteit... op basis van die biografie, op basis van die levenslijn... op basis van al die ervaringen, gebeurtenissen... op basis van vaak hele vroege jeugdervaringen. Ja. Want daar is belangrijke informatie te vinden... over wie jij op de laag van je identiteit bent.
En ik denk zelfs dat dit ook geldt voor organisaties.
Maar natuurlijk, dus in organisaties, Marshall Gantz die schrijft daar mooi over. Die zegt ook, ja, in organisaties heb je in een team of in een verzameling van teams te maken met ieders individuele verhaal, de story of self. Ja. Er is het gezamenlijke verhaal dat daardoor ontstaat, de story of us. Als we dat nou bij elkaar brengen, hoe ziet dan die story of now eruit? Dus wat staat ons dan nu te doen? Dus dat is waar de roeping van de organisatie ook over gaat, denken wij. En Gantz is het daarin denk ik met ons eens. Je biografie, de levenslijn die je heeft gemaakt, heeft bijgedragen aan wie jij op de laag van je identiteit brengt, die is bepalend voor hoe je ook als organisatie vervolgens betekenis geeft aan wat je te doen hebt in de wereld.
Ja. Missie, visie, ik noemde het net al. Even in mijn termen, en dat zijn ook eigenwijze termen, die ook gestoeld op verschillende bronnen, hoor. Maar we zitten op missie, visie van organisaties. En je kunt ook van als persoon hebben. En dan zie ik inderdaad vaak dat missie wordt dan purpose. Hè? Dat wordt dan, wat gaan we doen? En visie is dan, ja, vaak is visie is, oh ja, dat is een stip op de horizon. Hè? Daar gaan we naartoe. Zoals ik missie-visie interpreteer, is dat precies dat verhaaltje net wat jij net zei, van die story of self, of us, en of now.
Ja.
Want het woord missie is voor mij niet van ik heb een opdracht, maar missie komt vanuit missionarischap. Hè? Het is iemand anders die iets anders dat mij roept. Het leven roept mij om dit te doen.
Ja, iets
hè?
Dus groters.
Dus dat is die roeping. Hè? Ik gebruik het woord al, dus in feite matcht dat mooi. En inderdaad, visie is, bij mij betreft niet, oh, daar gaan we heen. Nee, visie is precies dat, en wat staat ons nu te doen? Als dit mijn roeping is, en ik kijk nu om me heen, dus vind ik wel mooi dat jullie die termen erbij, ja, dan is mijn visie, dan moet ik dat doen. Dus dat vind ik een mooie van het boek. Een ander mooie van het boek is, en graag daar ook wat meer van, een cliché-term is het woord weerstand. En jullie maken daar, wat mij betreft, door die transitiecirkel en door het belang van emoties, door het belang van hechting, door het belang van rouwen, maken jullie daar heel mooi van, is dat geen mythe? Want als je daar als leiding, hè, dus als leidinggevende bijvoorbeeld, aandacht besteedt aan, we roepen allemaal, oh, het is weerstand in het team. Ik zeg dan altijd, ga eens praten.
Ja.
En ga eens echt luisteren.
Ja, dus weerstand is geen mythe. Dus de weerstand in zichzelf is geen mythe, want die is echt.
Ja.
Die weerstand is echt. Maar weerstand is altijd een signaal van verlies dat ergens niet genomen is. Van rouw die ergens niet genomen is.
Ja.
Dus weerstand in een team, in een groep, betekent altijd werk aan de winkel.
Ja.
Betekent een uitnodiging om inderdaad met elkaar in gesprek te gaan. En te vragen, vertel me eens, wat gebeurt er? Vertel me eens, waar gaat je weerstand over? Vertel me eens, wat ben je verloren? En vertel me eens wat dat verlies voor je betekent.
Ja.
Dus als leidinggevende tijd en ruimte maken om stil te staan bij dat transitieproces dat mensen individueel doorlopen. En dat is voor Piet anders dan voor Bram, dan voor Anita.
En voor Ibrahim.
En daar zul je dus ruimte voor moeten maken. Ja. Dus leiders, en dit is ook waarom veranderingen in organisaties niet duurzaam zijn. Dus omdat leiders onvoldoende oog, oor en hart hebben voor het transitieproces dat mensen doormaken.
Voor de onderstroom.
Voor de onderstroom.
Ja.
Ja. En leiders denken dat dat heel veel tijd kost. Ja, maar ik heb 80 mensen waar ik leiding aan moet geven. Ik heb echt geen tijd om met iedereen een chit-chat te hebben over wat een verandering betekent. We hebben gewoon een klus te doen.
Maar misschien komt hier dan wel de theorie die jullie ook behandelen, komt dan wel van pas, want ik denk dat die hier speelt, is namelijk, wat is je person effect?
Zeker.
Hè, wat het leuke van het boek is dat jullie na elk hoofdstuk geven jullie twee lijsten met vragen, zelfreflectie naar jezelf, ja. En daar kijken. Maar ook dus om in dialoog te gaan met anderen. En al die vragen in die dialoog met anderen gaan eigenlijk over je person effect. En nou, leg eens even uit, wat is dat person effect? Maar als je daarin investeert, als je daar jezelf bent, zou ik zelf zeggen.
Exact.
Dan kost dat helemaal niet tijd, zoveel tijd om met die 80 mensen in contact te zijn.
Nou, en sterker nog, dan zullen die 80 mensen ook zelf een beweging naar jou maken.
Ja.
Als jij je bewust bent van het person effect. En dat person effect ook beïnvloedt door je er bewust van te zijn en andere keuzes in gedrag te maken.
Ja. Wat is het?
Person effect is eigenlijk de unieke manier zowel positief als negatief, waarop je in het contact met iemand, in de verbinding met iemand overkomt. Dus het unieke effect dat je op iemand hebt.
Eigenlijk dus ook een beetje vanuit van hoe heb jij contact gemaakt? Hoe ben je gehecht? Hoe intiem ben jij? Als je daar...
Dat zijn allemaal zaken die van invloed zijn op je person effect. Ja. Dus het person effect, daar kun je je bewust van zijn. En als je je daar bewust van bent, dan kun je daar in sturen. Dan kun je andere keuzes in je gedrag maken. Dus een persoonlijk voorbeeld. Dus een person effect dat ik op mensen regelmatig heb. Ik krijg dat regelmatig terug. Is dat ik dat het positieve effect dat ik op ze heb, is dat ik duidelijk ben. Dat ik bereid ben keuzes te maken. Dat ik bereid ben te zeggen waar ik heen wil. Die duidelijkheid, die waarderen ze enorm. Want het is fijn en het voelt stevig. Voelen ze zich uitgenodigd om met me mee te gaan en zich aan me toe te vertrouwen. Ja. Maar datzelfde heeft ook een negatief effect. Dus het negatieve effect daarvan op mensen is dat ze hem als dominant ervaren. Op afstand voelen gezet. Dat ze soms zelfs weerstand voelen om met me mee te gaan. Dus die dominantie die er ook aan gekoppeld is. Ja, daar mag ik mij van bewust zijn. Ja. Dus het is goed om gestructureerd en stevig en duidelijk te zijn. Maar dominantie ligt op de loer. Oké, daar mag ik me dus bewust van zijn. Kan ik me in het contact met mensen mee bezighouden en kan andere keuzes maken.
Ja. En zo is het belangrijk dat, stel je bent een leidinggevende, maar ook een leraar in een klas, hoe belangrijk het is om naar die spiegel te kijken van hoe, niet alleen van hoe zie ik mezelf.
Enorm.
Maar hoe denk ik, want het is altijd denken, dat mijn effect is op anderen.
Nou ja,
en hoe zie ik dat en hoe ervaar ik dat?
Precies, en daar kom je dus maar op één manier achter. En dat is door met mensen in gesprek te gaan. Ja. Hoe ervaar jij mij in mijn leiding geven? Hoe ervaar je mij in mijn lesgeven? Hoe ervaar je mij in de samenwerking? Hoe draag ik bij aan veiligheid in onze samenwerking? Maar hoe doe ik er ook afbreuk aan? Ja. Dus je zult met elkaar bereid moeten zijn die feedback op te halen. En dat vind dan ik wel, kun je pas leren.
En dat vind ik dan wel interessant, hè? Want je zou kunnen zeggen van wat moet je als leidinggevende goed kunnen of als leraar is enerzijds is die zelfreflectie, namelijk zelf die weg hebben afgelegd en voelen wie ben ik en hoe ben ik gegroeid. En
zeker.
En er zijn ook allerlei beelden voor. Ik denk ook aan Parker Palmer die het over de leraar heeft. Het innerlijk landschap moet je verkennen. Dat is prachtig.
Ja.
Maar dus ook altijd dat gesprek, altijd dialoog.
Altijd de dialoog.
Om dat person effect of wat.
De dialoog is by far het belangrijkste instrument dat je als leider in handen hebt. Die dialoog is het instrument om werkelijke verandering met jezelf en met elkaar vorm te geven. Ja. En in onze programma's vormt de dialoog ook een backbone. Ja. Dus we zeggen tegen onze deelnemers, die dialoog die moet je eindeloos oefenen. Ja. Dat is een weg dat we niet geneigd zijn om dialoog te voeren. We zijn geneigd om standpunten uit te wisselen.
Ja. Nou ja, ik denk ergens wel, ik noem die twee, en jullie doen dat in het boek met die twee vragenlijsten steeds, maar ik noem ze ook expres bij elkaar, want het zijn communicerende vaten. Als jij niet de dialoog voert met jezelf, als jij kortaf bent, of als Parker Palmer zegt dat als jij een heel plat innerlijk landschap hebt, dan ga je ook plat in gesprek met anderen.
Absoluut. Dus je kunt mensen maar zo ver brengen als je zelf bent geweest. Ja. Dus dat is een dat is een feit.
Ja. En dat is dus ook waarom jullie zeggen van je bent altijd helemaal aanwezig. Of je dat nou beseft of niet.
Ja, precies. Dat zeg je mooi. Ja, je bent altijd helemaal aanwezig. Of je daar nou van bewust bent of niet. Je hebt een effect. Ja. Altijd. En daar mag je je dus wel bewust van zijn. Want dan neemt de effectiviteit van je leiderschap toe.
Laten we dan naar tips gaan voor die leidinggevende in het onderwijs of voor leraren in het onderwijs. Hmm. Wat wil jij vanuit dit gedachtegoed, uit jouw ervaringen die je hebt gegeven, wat wil je zo meegeven? En dat mag voor mij altijd op hoofd, hart, handen. Hè? Dus je kunt richting studie gaan, je kunt richting gun ervaringen of je kunt richting oefeningen gaan.
Ja. Nou, ik denk dat ik het de mensen die luisteren, dat ik ze wil uitnodigen om voor zichzelf na te gaan. Hoe zien de wortels van mijn leiderschap er nou uit? Hoe ben ik de man of vrouw geworden die ik vandaag de dag ben? Dus een eenvoudige maar effectieve manier om daar zicht op te krijgen is door je levenslijn te maken. Ja. In het boek Taal van Transitie wordt ook aan het begin je uitgelegd hoe je dat zou kunnen doen. Ja.
En echt doen mensen. In elke leraaropleiding, een schoolleidersopleiding doe je het vaak ook.
Ja.
Maar dan, ja, je kunt dat ook weer plat oppatten, maar ga daar eens echt voor zitten.
Ja, en vraag jezelf dus af, in dialoog met een ander die eens met je meekijkt, deel die levenslijn dus ook met iemand die je vertrouwt. En hopelijk ontdek je dan in die dialoog ook weer nieuwe dingen over gebeurtenissen die zich in je leven hebben afgespeeld. Zaken die je nooit hebt gerealiseerd. In die dialoog met iemand anders die je misschien een vraag stelt of die misschien zegt, hey, het valt me op dat, vertel er eens over. Ineens ontdek je dat een bepaalde gebeurtenis of ervaring nou misschien een heel andere kleur of diepere kleur heeft dan je had gerealiseerd. En dat is dus heel leerzaam, omdat je dan ineens je soms realiseert, oh, wacht even, hierdoor snap ik eigenlijk iets beter de man of vrouw die ik vandaag de dag ben. Ja.
En daarmee geef ik anderen ook de gelegenheid om mij te leren kennen.
Exact. Ja. Dus de levenslijn is in ieder geval iets wat ik
echt aanbeveel.
Waar ik mensen toe uitnodig. En denk dan ook na over, bij het maken van die levenslijn, denk dan ook na over welke secure bases zijn er op die belangrijke momenten voor mij geweest. Welke heb ik misschien ook gemist? Met andere woorden, hoe heeft dit ook invloed gehad op mijn hechtingsgeschiedenis en mogelijk ook op het hechtingspatroon dat ik ontwikkeld heb? En hoe beïnvloedt dat hechtingspatroon vervolgens weer mijn handelen vandaag de dag?
En vervolgens weer de mensen met wie ik werk.
En vervolgens weer de mensen met wie ik werk, exact. Ja, ja, dus dat is ook een belangrijke tweede. Nou, wat ik leiders ook gun, is dat ze nadenken. En daar kan het boek ook bij helpen. Hoofdstuk 7 staat het eigenlijk stap voor stap ook uitgelegd. Om na te denken over die roepingsvraag. Ja. Wie ben ik nou op de laag van mijn identiteit? En wat zet ik met die identiteit ook in de wereld in beweging? Ja. Ik denk dat dat een enorm mooie zoektocht is. Omdat die roeping, als je daar eenmaal woorden aan geeft, ook een anker kan zijn waar je op terug kunt vallen.
Misschien is het wel aardig om dat gewoon even te noemen. Van welke stappen doen jullie daar? Want dat kan misschien iemand die luistert al een beginnetje maken.
Ja, dus we nodigen in elk geval aan het begin bij de eerste stap uit om terug te denken aan vroege jeugdervaringen. Welke vroege jeugdervaringen zijn nou van invloed geweest op wie je vandaag de dag bent? Wat heb je toen ervaren? Welke wonden zijn misschien toen ook al geslagen? En welke betekenis kun je daar nu ook aan geven? Tweede stap gaat over de wortels van leiderschap, die levenslijn dus maken. Derde stap gaat over welke inspiratiebronnen heb ik in de loop van mijn leven nou gehad. Dat kunnen hobby's zijn, dat kan literatuur zijn, dat kunnen tijdschriften zijn, dat kunnen tv-series zijn. Maar welke series keek je, welke boeken las je, dat zijn van die belangrijke informatiebronnen.
Signalen, hè?
Ja, belangrijke signalen. Die je kunnen helpen om zicht te krijgen op die vraag, wie ben ik nou op de laag van mijn identiteit? Nou, en vervolgens zijn die stappen behulpzaam om die twee vragen te beantwoorden. Wie ben ik? En wat wil ik in de wereld in beweging brengen?
Waarbij je dus de valkuil moet vermijden dat je niet alleen over je werk gaat maken. Of alleen over je maatschappelijke rol. Of alleen dus over je ouderschapsrol.
Dus om dan nog even op dat venster van rollen en roeping terug te komen. Problemen in iemands leven ontstaan wanneer die persoon zich over-identificeert met één of meerdere rollen. Dus als ik me te veel identificeer met de professionele rol die ik heb en te weinig aandacht en oog heb voor de persoonlijke rollen in mijn leven en ik verlies vervolgens door ziekte mijn baan, ja, dan word ik geconfronteerd met de vraag, wie ben ik dan nu zonder die baan? Ja. Daar heb ik nooit over nagedacht. En ik kom ze tegen. In mijn praktijk heb ik genoeg mensen die ik begeleid die zeggen, dit is me overkomen, ik kan nooit meer politieagent zijn vanwege een impactvolle gebeurtenis. Maar ik heb echt geen idee, Marnix, wie ik eigenlijk ben. Ja. Zonder die rol, zonder die baan. En dit is het belang van nadenken over die roeping. Omdat die roeping roloverstijgend is. Ook als je geen politieagent meer kunt zijn, ben je nog steeds iemand.
Ook als je geen leidinggevende kunt zijn.
En ook als je geen leidinggevende kunt zijn, ben je nog steeds iemand die een impact heeft op de wereld. Dus die roeping kan echt een anker zijn voor mensen om op terug te vallen, ook als het leven anders loopt dan je had gehoopt.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Marnix Rijmerink en we spraken over doorleefd persoonlijk leiderschap en de taal van transitie. Kenmerkend voor doorleefd persoonlijk leiderschap is dat je als leidinggevende emotioneel diepgaand in dialoog gaat met jezelf en met anderen over wie jij bent en wat jij in beweging wilt zetten in de wereld. Via je levenslijn vind je je persoonlijke roeping. Die valt niet samen met je rol als leidinggevende, maar draagt en kleurt al jouw sociale, maatschappelijke en professionele rollen. In je roeping komen jouw persoonlijke identiteit en purpose samen. Marnix vertelt ook over zijn eigen roeping. Een kameraad die avontuur brengt op weg naar overgave. Hij baseert deze op zijn ervaringen van caring, daring en gemis in zijn jeugd. In zijn manier van hechten en verbinden en in zijn loopbaan als leraar en leidinggevende. Caring en daring zijn twee even belangrijke kernbegrippen in de leiderschapsvisie en de veranderkundige werkwijze van de School voor Transitie, waar hij als partner voor werkt. Transitie is een doorleefde manier van omgaan met externe veranderingen. In de werkcontext is een verandering vaak een gegeven van buitenaf, maar is de beleving voor iedereen anders. De welbekende weerstand bij verandering ziet hij dan ook als een kwestie van beleving. Het niet hebben kunnen aangaan van verlies, afscheid en rouw. Marnix geeft ook aan hoe de transitiecirkel van hun school werkt. Daarbij ga je met jezelf en met elkaar een weg van 6 stappen. Contact en welkom, hechting en veerkracht, verbinding en intimiteit, verlies en afscheid, rouw en integratie en tot slot betekenisgeving en roeping. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.